Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato al giocatore Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is dinsdagmorgen 9 februari. Nederland is wit. De wegen zijn nog steeds een beetje onbegaanbaar. Maar Wes en ik zitten gewoon in de studio in Amsterdam.
En wij hebben het gered.
Ja, net
aan. Het was een beetje glibberen, maar...
Ik had er een boltje voor nodig in plaats van het OV. Verbazingwekkend. Een beetje een sterrenbehandeling eigenlijk, hè? Op de dinsdagmorgen.
Nou, het duurde nog even voordat we onze eigen chauffeur hebben.
Ja, ja. Nou, dat was jij bijna geweest, ja. Maar dat ging dus niet door helaas. Dus ja, toen maar met de Bolt gegaan. Nou ja, prima. En wat dan eigenlijk de eerste vraag van de dag is, en dat is niet per se voetbal gerelateerd. Maar word jij dan gelukkig van een wit Nederland, van een besneeuwd Amsterdam?
Eigenlijk helemaal niet.
Nee, hè?
Ik heb sowieso al niet zoveel met de winter en met kou.
Geef mij maar gewoon
lekker een zonnetje. Het hoeft dan niet... Dat vind ik dan wel in Nederland. Als het hier natuurlijk echt warm is, dan wordt het gelijk zo heel vervelend.
Ja, ja.
Maar goed, geef mij lekker...
Dus eigenlijk is allebei niet goed.
Nee, maar binnen Italië is beter. Want gewoon Italiaanse zomer of een Italiaanse lente, dat is gewoon perfect, denk ik.
Ja.
Alleen ja, hier in Nederland is het natuurlijk gewoon heel snel, dus zeker in de zomer, 35 graden,
hè?
Gelijk drukkend. Dan heb je natuurlijk elke keer als het 2 dagen lekker weer is geweest, begint het te onweren.
Ja, 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 ja.
Dus daar heb ik niet zoveel mee. Maar straks lekker gewoon zonnetje, 20 graden.
Vind ik prima. Dit vind ik helemaal niks.
Dan word
ik
zo reinig wakker. Het vervelende van die sneeuw is ook gewoon dat alles dan... Het ligt gelijk allemaal plat. Voetbal ligt plat, Eredivisie.
Het OV.
Eerste divisie, het OV ligt plat. Je kan bijna met de auto goed... Ja, je hoeft nergens naartoe. Het is natuurlijk die lockdown nog steeds. Maar je kan ook nergens naartoe.
Nee.
Dus het wordt allemaal nog wat...
Deprimerender eigenlijk, vind ik. Ja. En dan zie je allemaal tweets langskomen van mensen en hun achtertuin en hun kinderen die aan het spelen zijn in de sneeuw. Die allemaal wel super tevreden zijn met...
Ja, maar natuurlijk voor kinderen is het tof.
Zeker, ja. Ja,
maar
ja,
goed, ja.
Dat zijn wij inmiddels niet meer. Dus ja,
ik heb honden en die vonden het ook verschrikkelijk.
Ja, ja, geef die maar lekker, een lekker zonnetje
lekker binnen
in de lente allemaal. Uiteindelijk. Maar goed, het sneeuwde. Het was zaterdag eigenlijk al slecht weer. Zondag konden we nergens heen. Dat houdt in dat wij eigenlijk het hele weekend voetbal hebben kunnen zitten kijken. En in de Serie A werd gewoon gespeeld. De Eredivisie werd natuurlijk op zondag alles afgelast. In Italië niet. Gewoon 10 duels gespeeld. En wat dan eigenlijk het mooiste duel was, dat was op zaterdagmiddag, hè? Atalanta-Torino.
Dat was wel een feestje inderdaad.
Ja.
Ik moet zeggen, er waren best wel natuurlijk een paar van tevoren toch al aardige affiches. Die met Fiorentina Inter op vrijdag, waar wij natuurlijk 2 jaar geleden waren. Wat toen ook heel erg leuk was voor iedereen die geen Interista was. Atalanta Torino was mooi. Juve Roma. Ik denk dat er echt wel een paar mooie wedstrijden tussen zaten. Maar inderdaad, om even te beginnen met Atalanta Torino.
Ja, laten we daar gewoon
beginnen.
Dat was
denk ik wel een van de... toch wel opvallendste wedstrijden, denk ik, ook gewoon vanwege het
van het hele seizoen, denk ik. Want als je kijkt en je gaat dat duel in, dan was Atalanta de afgelopen weken prima in vorm. Misschien een beetje wisselvallig, maar ja, zeker goed genoeg om gewoon van Torino te winnen. Torino, dat echt een absolute degradatiekandidaat is. Vooral gelijk kan spelen, ook tegen laagvliegers. En dat gaat dan op bezoek bij Atalanta, weet je wel. Dan denk je, ja, in principe een makkie voor de thuisploeg, voor de Orobici. Maar dat was het niet. Tenminste,
nou goed,
dat leek eerst wel zo.
Het
want het, ja.
Het goed, ik kan me inderdaad... Want, ja, daar ging het gelijk over. Toen stond na... Wat was het?
Na 21 minuten.
Ja, stond het 3-0.
3 blunders van Sirigu.
Ja,
of blunders.
Ja, maar eigenlijk,
foutjes.
Eigenlijk gewoon 3 blunders.
De oud-Italië-keeper, ja.
Maar dat was altijd was dat natuurlijk ja, tweede of derde tweede, doelman precies, op het EK, ja. WK.
En nu eigenlijk nog steeds, telkens bij de Azzurri.
Wat hij hier aan het doen was, want ik stuurde het gelijk, we hebben natuurlijk zo'n groepsapp. En ik stuurde gelijk, wat is die man aan het doen vandaag? Dat was volgens mij pas na fout 1. Ja. En toen maakte hij er binnen 10 minuten maakte hij er nog 2. Dat je echt van, nou, het sloeg nergens op.
Dat zit goed. Toch uiteindelijk in het hoofd van de keeper. Hè? Ik denk dat als je dan 1 fout maakt, dat je dan toch er staat en denkt, ah, ik ga het niet nog een keer de missen. Ik ga niet nog een keer een fout maken. En dan zie je toch dat het weer gebeurt. En later nog een keer. En dan staat het ineens binnen 21 minuten 3-0 voor Atalanta. Toen zette ik hem ook aan. Want was in de trein op weg naar werk. Op weg naar Hilversum. En ik dacht, nou ja, nog even 3 kwartier meepikken. Want straks wordt het 7-0. En dan zie je nog een mooi doelpunt van Iličić. Een goal van Zapata. Een goal van Luis Muriel. Maar niets was minder waar, want wat we toen zagen gebeuren is dat het eigenlijk bij rust al 3-2 stond. Nou. Belotti en Bremer, de centrale verdediger. En ja, ineens was de comeback on, hè? Want uiteindelijk werd het 3-3, nog in de 84ste minuut. Federico Bonazzoli, die een bal inkopte, de oud-Interspits. Verlengde oud-Interspits, oud-Sampdoria-spits. Inmiddels bij Torino op de bank beland. Mag af en toe invallen. Dat deed hij nu ook. En hij maakte de gelijkmaker. Een soort Little Istanbul, hè? Maar dan in Bergamo.
Ja, dit was een beetje, ja. Als je het toch moet vergelijken met de wedstrijd. Ja, goed, het was heel leuk. Want, ja, het stond dus, wat ik zeg, 3-0. En mijn gedachten gingen gelijk naar, wat was het, 0-7 eerder vorig seizoen.
Toen Iličić vanaf de midlijn scoorde.
Die maakte er 4, geloof ik, toen toch? Of 3 of 4?
Zeker,
Maar goed, ja, het was eigenlijk heel vlot na die 3-0 dat Torino op een gegeven moment toch ging voetballen. Een paar kansen. Belotti kwam eerder al in de buurt, die werd toen neergehaald. Dat was wel een mooi moment trouwens. Die kreeg eigenlijk geen tikje van Romero, want hij gleed zelf uit. De scheidsrechter ook een, volgens mij is dat die man met die Franse naam, die jongeling. Ook een
Fourneau.
En die gaf een vrije trap tegen Atalanta, gele kaart aan Romero. En toen zei Belotti, misschien ook omdat hij vorige week natuurlijk een klein beetje...
Maar al direct ook, hè?
Ja, maar direct. Ja. Er was gelijk wapperde hij met zijn vinger van, dit was geen vrije trap, amico. Alleen de scheidsrechter die geloofde hem niet, want hij heeft echt nog een minuut staan inpraten, geloof ik, op hem. En toen zei hij van, nou, het is echt geen vrije trap. En toen zei die scheidsrechter van, ja, ik heb al gefloten, kan niet anders. En toen zei Belotti van, nou, pak in ieder geval dan die gele kaart terug. Dus toen heeft hij hem inderdaad aan Romero kwijtgescholden.
En toen was wel een scheidsrechtersbal.
Ja, het goed, dat is het probleem. Ja. Blijkbaar als een scheidsrechter fluit, je kan dan niet zomaar zeggen van, hey, geen vrije trap.
Een vrije trap voor de andere. Het was ook geen Schwalbe namelijk. Dus je moest...
Nee, dus het was een soort scheidsrechtersbal. En Belotti trapte hem richting cornervlag. Prima. Ja, prima. Vorige week hebben we een klein beetje kritiek op hem gehad natuurlijk vanwege dat hij heel makkelijk neerging met een mini kopstootje met Milenkovic. Dit was wel heel
laten we eerlijk chic. Wezen. Het staat 3-0 voor Atalanta. Torino gaat op bezoek in Bergamo en staat flink achter. In principe kan het op dat moment ook nog steeds terugkomen. Belotti gaat door, wordt onderuit gehaald, krijgt een vrije trap
op de rand
op een
de
aantrekkelijke
16,
plek. Ja, ja. Zou jij het hebben gedaan? Zou jij hebben gezegd, nee, scheids, nee, is geen overtreding. Hier, scheidsrechtersbal, ik trap de bal gewoon in de handen van Golini, de Atalanta-keeper.
Ja,
zou jij dat hebben gedaan?
Ik was een teringleidje als een voetballer. Dus
ja, maar kom op.
ik had dat niet gedaan, maar goed, dat zegt heel veel,
ik wil prima een compliment geven aan Belotti, maar je vecht tegen degradatie. Ja, je hebt de punten nodig. Je staat na een half uur met 3-0 achter. Er is nog best een kans dat je terug kan komen. En uiteindelijk deden ze dat, maar dat terzijde.
Ja, dat wist hij toen.
En dan ga je een vrije trap op een aantrekkelijke positie opgeven, omdat je zo nodig... de Fair Pay Award wil winnen.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een Italiaans... We hebben natuurlijk, wat was het, 2 jaar terug... Die Joost Houtman hebben natuurlijk hier toen ook een keer te gast gehad.
Ja,
met
zeker.
Dat boek Fare Bella Figura.
Ja,
en dat is natuurlijk
België helemaal.
In Italië is het wel een groot ding... dat het ook belangrijk is om... niet alleen het goede voorbeeld te geven, zeg maar, op dat... maar ook gewoon de gentleman te zijn.
Maar de Italianen zijn ook bekend dat ze willen winnen.
Ja, natuurlijk.
Als geen ander. Als Juventus-fan moet je dat weten.
Zeker.
Winnen
maar daar heb je ook wel, maar daar heb je ook wel de stijlen. Niet alleen bij Juventus, maar ook bij heel veel ploegen... heb je toch ook wel nette spelers, zeg maar.
Ja. Ja, ja, nee, ja, ik had het persoonlijk niet gedaan.
Ik had hem ook niet gedaan. Ik had er gewoon vol ingeschoten.
En kijk, dan is het heel mooi om als een soort... ethisch verantwoorde podcaster hem een compliment te geven.
Veer in de reet te steken.
Ja, en in principe moeten we dat ook doen, want het is natuurlijk hartstikke goed van hem. En het is fair play technisch een goed ding dat spelers niet meer vals proberen te spelen of vrije trappen mee willen krijgen. Maar sportief gezien zou ik, als ik de aanvoerder van Torino was, wat echt een team in problemen is, zou ik niet hebben gezegd dat ik een vrije trap niet verdiende. Persoon.
En misschien was dit het karma, hè? Want het is uiteindelijk dus die 3-3.
Precies. En dus uiteindelijk is de cirkel rond en dan zou je zeggen, ja prima, Belotti heeft fair play technisch goed gespeeld en gelijk gespeeld bij Atalanta, wat een knappe prestatie is.
Torino heeft nu onder Davide Nicola nog geen wedstrijd verloren, dus dat is ook wel knap.
Ja, maar
sinds hij er is, 3 gelijk spelen. Maar goed, voor
tegen wie allemaal? Tegen Benevento, tegen Atalanta en dan heb je nog de eerste ploeg, wat ook niet super indrukwekkend was dat ze daar tegen gelijk speelden. Volgens mij was dat Benevento.
En Benevento, Fiorentina en Atalanta. Ja. Dus op zich zijn dat wel...
Ja, tegen 9 man van Fiorentina.
Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, voordat Nicola er kwam, waren dit gewoon 3 nederlagen geweest.
Dat is waar. Maar, ja, kijk, uit bij Benevento, wat een prima ploeg is, kan je gelijk spelen. Tegen 9 man van Fiorentina moet je gelijk maken en eigenlijk nog zelfs winnen als je daar een kwartier met 2 man meer speelt. En dit is dan de eerste prestatie waarvan ik zou zeggen, knap. Ja. Al komen ze wel eerst met Torino achter en hadden ze wel een Atalanta nodig dat enorm in slaap viel. Aan de andere kant zeker een compliment voor Torino en voor Nicola op de plek. Want ja, toch een gelijkspel tegen Atalanta dat wij vorige week nog wel eens hebben bestempeld als mogelijke titelkandidaat.
Ja, dat is wel een tijdje terug, denk ik.
Ja, maar dat is nu wel voorbij, hè?
Ja, maar goed, ja, wisselvallig wat je zegt eigenlijk.
Maar dit jaar veel meer dan vorig jaar nog.
Nou... En goed, en ze hebben nu natuurlijk nog wel ook de Champions League om voor te spelen. Dus dat is nog wel een...
Waarin ze tegen Real moeten. Erg interessant.
Wat ook natuurlijk niet heel erg lekker draait, Real. Uh-huh, dus uh-huh. Die kans is nou ook denk ik groter dan wat ze een paar maanden geleden hadden gedacht bij de loting.
Ja, op zich...
En ze zitten nog in de Coppa. Kunnen ze natuurlijk ook gewoon nog door morgenavond.
Morgenavond
dus
tegen Napoli.
Dus ze hebben
eerste
gewoon
duel
nog
0-0.
Op 3 fronten zijn ze actief. En ze gaan denk ik geen van die 3 competities gaan natuurlijk winnen.
Maar ik zeg ook niet dat Atalanta een slecht seizoen draait. Maar
meer, nee, absoluut niet. Nee, maar inderdaad echt voor de... Maar ik denk dat dat ook wel meespeelt. Kijk, ploegen die natuurlijk helemaal niks meer hebben.
Ja.
Dat is toch makkelijk om dan op 1 competitie te focussen en daar wat beter te doen doorgaan.
Terwijl de selectiebreedte van Atalanta dit jaar zeker beter is dan vorig jaar... Is de klat er dan toch een beetje ingekomen onder Gasperini? Gomez weg, misschien iets gebrek aan creativiteit. Ook al deed Iličić het goed en is Pessina als vervanger van Gomez ook prima. Maar zit er dan toch iets in waardoor er toch een beetje aan het vervallen is daar?
Lastig om te zeggen. Ik denk ook gewoon dat er een paar spelers net niet helemaal het niveau halen elke keer. Want ik vind Miranchuk en Malinovski, die eigenlijk toch een beetje op die plek ook van Papu Gomez, Iličić... staan, dat hij toch een klein beetje teleurstellen misschien niet, maar ook niet dat je denkt van, ik heb ze wel eens beter gezien in ieder geval.
Malinovski stelt wel teleur, vind ik.
Ja.
Miranchuk moet je nog de tijd geven.
Ja, met de minuten die hij krijgt. En ze hebben nu natuurlijk Kovalenko weer gehaald, ook uit Oekraïne, dus dat is ook een interessante speler was dat daar, maar die gaan we ook waarschijnlijk de komende weken in actie zien. Maar eigenlijk het grootste probleem, denk ik, en dat is eigenlijk al toch wel een paar seizoenen, is gewoon de verdediging bij Atalanta. Want de wingbacks zijn we altijd heel positief over natuurlijk. Met Hatenboer, Gosens. Die doet eigenlijk altijd heel goed. Maar dat centrale trio...
Palomino is niet zo goed meer.
En
als hij speelt. Jim City niet fantastisch. Toloi, prima.
Ja, maar
niet fantastisch.
Het zijn dat is eigenlijk denk ik de enige linie... waarin ze echt nog iets beters moeten gaan halen. Want eigenlijk die 3, dat is gewoon rechterrijtje Serie A, denk ik.
Het punt is dat het wel een kunst is om centrale verdediger te zijn bij Atalanta. Ik denk niet dat dat voor velen weg is gelegd. Je moet echt een type veldman zijn om daar te slagen. Als in, je moet goed kunnen voetballen. Dat is echt enorm belangrijk, ook in het hart van de defensie bij Atalanta. Maar je moet ook goed kunnen verdedigen. En die combinatie vinden ze maar niet.
En vooral, ook iemand die een beetje snel kan draaien.
Maar ze hebben Simon Kjær gehad.
Ja, maar ze hebben toch een paar goede spelers daar gehad. Maar Kjær is inderdaad na een paar trainingen, geloof ik, is hij al vertrokken.
Ja, dat was Kretel. En dan Kjær ook snel.
Maar in het verleden hebben ze natuurlijk met Mancini onder andere.
Ja.
Caldara hebben ze ook nog steeds. Die natuurlijk ook nog...
in potentie nog een prima verdediger. Dus Ibanez, die nu bij Roma zit.
Er zijn echt wel een paar goede spelers langsgekomen. Alleen die vertrekken dan heel snel.
Ja. Ook goed, omdat ze het niet aankunnen. Er is wel een reden dat ze vertrekken. Want,
ja, maar ook omdat er gewoon hele goede aanbiedingen zijn gedaan. Want ja. Zowel Ibanez als Romero natuurlijk voor een flink bedrag richting Rome gegaan.
Maar Kjær kan... Mancini bedoel je in plaats van Romero. Kjær kwam er niet aan te pas.
Ja, maar goed, dat is denk ik ook gewoon dat hij niet in de stijl paste die Gasperini voor ogen had.
Nee, dat is waar. Nee, maar dat bedoel ik. Ja, natuurlijk. Dat bedoel ik precies.
Maar dat is natuurlijk ook een beetje het verschil tussen bijvoorbeeld een centrale verdediger zijn bij Milan en een centrale verdediger zijn bij Atalanta.
Ja.
Dat je bij Atalanta wel ook voetballend, denk ik, wat meer moet kunnen. Alleen het grote probleem is wat met Toloi en Jim City en Palomino, het zijn ook gewoon een beetje ronflaars qua draaicirkel. En je hebt nu natuurlijk ook steeds vaker in de Serie A dat tegenstanders met wat bewegelijkere spelers spelen. En dan denk ik ook dat zij het gewoon heel lastig hebben.
Er komt wel één centrale verdediger aan. Ik ben zijn naam even kwijt.
Sutelo?
Ja, Sutelo. Daar zeg ik helemaal niks meer over. Dat is wel mooi, want die heb ik vorig jaar een paar keer bestemd als mogelijk talent van het jaar. En ondertussen speelt hij eigenlijk niks. Mocht hij bijna vertrekken en is het niet.
Maar voor wie wil je dat?
Ja, ik ben zijn naam even aan het opzoeken, want dat is een Italiaan. Die komt uit de jeugdopleiding van Inter. Is betrokken in de deal met Bastoni destijds. Bastoni komt uit de jeugdopleiding van Atalanta, ging naar Inter. En een andere centrale verdediger bewandelde de omgekeerde richting. En dat is wel een groot talent waar Atalanta in de toekomst wel... Betella is dat. Waar ze in de toekomst van schijnen te kunnen gaan genieten. Maar dan is het even afwachten hoe hij zich ontwikkelt. Maar zulke soort namen hebben ze wel constant. Dus ja, stel het lukt ze om de Bastoni-achtige spelers wel te behouden. Ook centraal in de verdediging. Ja. En die komen er vaak doorheen. Want Atalanta heeft een fantastische jeugdopleiding. Dat is gewoon eenmaal bewezen. Want ze hebben heel veel spelers verkocht uit de eigen jeugd. Die van Zingonia, het trainingscomplex, daar kwamen. Nou ja, als je daar weer een keer een centrale verdediger tussen hebt zitten... à la Bastoni. Nou ja, dan kan je weer eventjes vooruit. Atalanta speelde gelijk, haakt in de titelstrijd af, kan nog wel mee gaan doen om de Champions League plekken. En daar is het sowieso gigantisch spannend. Maar laten we eigenlijk gewoon misschien deze week even weer beginnen bij het begin. En nu eerst naar Fiorentina-Inter gaan. Dan gaan we de wedstrijd even langs. Hebben we nog de column van Isaac, column van Juriaan. Dat is
en onze kijkersvragen.
En daar zat een hele bijzondere tussen vandaag. Maar we gaan eerst naar Fiorentina-Inter. Misschien een beetje van de hak op de tak, maar dat lijkt me het makkelijkst. Dat werd 0-2. Een redelijk makkelijke wedstrijd voor de Nerazzurri. Waar Barella nog maar eens een fantastische wedstrijd speelde. Voor de 0-1 zorgde met een afstandsschot. En in de tweede helft werd het ook nog 0-2. Ivan Perisic, vond het net weer een keer. Hij leeft nog en hij blijkt nog te kunnen voetballen. Wat je niet vaak ziet op het veld, maar goed. Mooie assist van Ashraf Hakimi. Ja, Fiorentina kwam er niet aan te pas, hè, Wes?
Nee, maar goed, het is gewoon ook echt zo teleurstellend. Er zit zoveel potentie in die ploeg. Alleen op een gegeven moment moet je ook afvragen, is dat wel zo? Want we zeggen al meer dan een seizoen, meer dan een jaar lang zeggen we, er zit zoveel potentie in Fiorentina. Het is wachten op de goede trainer, het is wachten op dit en het is wachten op dat. Alleen, er komt gewoon niks. Dus je moet dan toch jezelf misschien een beetje afvragen, of wij moeten onszelf misschien een beetje afvragen, is dat Fiorentina in potentie dan wel zo goed?
Nou, blijkbaar niet, want het is al jaren zo slecht. En, ook al hebben we het hier vaak erover gehad, en ook al doet het pijn om ze zo te zien. Maar elke keer als we ze aan het werk zien, en ik geloof me, dat is echt niet elke week, maar wel in interessante potjes, zoals ook afgelopen vrijdag het geval was, ja, dan komt er echt weinig van te pas. Want ze lieten het niet zien, wel één schot nog van Giacomo Bonaventura, die de onderkant van de lat raakte. Biraghi scoorde bijna, de oud-Interista, die nog steeds Inter-fan is, maar inmiddels weer gewoon terug is bij Fiorentina. Maar voor de rest was Inter veel sterker. 0-2 pakte even de koppositie die ze even later in het weekend weer moesten inleveren. Zaterdag hadden we ook nog Sassuolo Spezia, een dag later dus. En daar wil ik het toch wel langer over hebben, Wes. Want aan het begin van het jaar en de hoeveelste aflevering van dit seizoen is het inmiddels al, ergens in de 20, hebben we het vaak gehad over Sassuolo. Over de Zerbi, over de interessante spelers, over Boga, Caputo, Locatelli, Juricic, Berardi. Ja. En inmiddels is de klat er echt helemaal ingekomen, ook bij Sassuolo. Wat we wel een keer het kleine Atalanta hebben genoemd. Nou ja, inmiddels is dat wel echt het geval. Want Ook zoals Sawolo draait, niet fantastisch, is wisselvallig. En inmiddels terug te vinden op een, achtste plek. En dat is niet fantastisch meer.
Nee, maar goed, op zich, ik denk dat dat wel reëel is voor Sassuolo ook. Hè? Want ze hebben natuurlijk, want goed, dat is natuurlijk een beetje het lullige misschien op dit moment, dat we nu een beetje streng over ze moeten zijn. Maar ze hebben natuurlijk gewoon het begin van, toen hebben ze gigantisch overgepresteerd. Ja. Want goed, toen op een gegeven moment stonden ze dus inderdaad tweede, derde. En dat was natuurlijk echt veel te hoog gegrepen. Alleen op basis van de wedstrijd die ze toen speelden, was het volledig terecht. Alleen op een gegeven moment, ja, je ziet dan toch dat tenminste hoe meer wedstrijden je gaat spelen, hoe vaak, je komt toch altijd een beetje in het midden uit. Weet je, kan in het begin
progressie
heel erg slecht
naar
doen.
Normale.
Ja, of progressie. Dat ligt me natuurlijk maar net
maar
hoe
dit
je
is
het
toch altijd
begint.
Ook met
het werkt hetzelfde met expected goals en expected points. Ja. En allemaal van dat soort modellen heb je natuurlijk ook. En
zie je bij Ole Gunnar Solskjaer en Manchester United. Ja, maar altijd terug naar het normale.
Ja, natuurlijk.
Het
en ik denk dat dit ook gewoon heel normaal is. Want goed, ze staan achtste en dat is nog steeds gewoon een hartstikke goede plek. Want als je ziet welke zeven namen in ieder geval daarboven staan. Met Milan, Inter, Juve, Roma, Lazio, Napoli en Atalanta. Dat zijn ook gewoon ploegen die beter zijn dan Sassuolo. Maar Sassuolo is wel, denk ik, nog steeds wel de best of the rest.
Ja, ligt eraan waar je die grens trekt.
Ja, goed, buiten die zeven.
Ja,
goed, dat is gewoon eigenlijk de top van Italië.
Ja, nee, ik ben het met je eens hoor. Ja.
En ik van net daaronder. En ik denk echt wel dat ze op termijn kunnen aansluiten. Alleen, het is toch wel nu opvallend dat ze zo lang eigenlijk al zonder overwinning ook staan. Want het is ook al een wedstrijd.
Er is natuurlijk absoluut tijd voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. En inmiddels heeft Sassuolo gewoon een heel interessant team. En dat heeft het eigenlijk al jaren. Alleen, en nu is de stap wel gezet naar dat ze de best of the rest kunnen zijn. Vorig jaar waren ze dat eigenlijk nog niet. Nu toch weer een klein stapje omhoog. Maar er zijn zelfs vragen gesteld dit seizoen. Of Sassuolo zich misschien voor de Champions League kan kwalificeren. Dit jaar.
En goed, op basis van die eerste paar wedstrijden.
Zeker.
Maar ja, je komt toch altijd de regression to the mean.
En destijds hebben we volgens mij ook al gezegd, het is allemaal leuk en aardig. Het is super interessant wat ze doen. Alleen, als je kijkt naar de andere teams en ook naar Roma, Lazio, Milan, noem het allemaal maar op. Atalanta, Inter, Juve, ja, die zijn gewoon allemaal een stuk beter. En Napoli natuurlijk ook gewoon. Dus ja, wel jammer, maar dan verliezen ze thuis van Spezia. Het Spezia van Vincenzo Italiano. Hoe noemen we hem eigenlijk?
Ja, goed, ik zag wel mensen die nu zeiden inderdaad van, eigenlijk is die Italiano misschien nog wel tactisch beter onderlegd dan de Zerbi.
Ja, dat is dus de vraag.
Dat is wel op, ja.
Want we hadden
met het spelersmateriaal. Vorige
week
is het
over
wat Italiano doet.
Over de nieuwe trainer van Napoli. Ja. En toen kwam de Zerbi langs. Inmiddels staat Gattuso nog meer onder druk. Daar komen we zo meteen nog over te spreken. En wordt ook Italiano genoemd van Spezia.
En Juric van veranderen.
Ja, maar zou jij Italiano daar willen zien? Zou hij al klaar kunnen zijn voor nog een stap hogerop? Voor het leiden van een Italiaanse subtopper? Of topper?
Ja, ik zou het wel graag willen zien, denk ik. Want zeker op basis van nu de eerste, 21 wedstrijden, denk ik dat Spezia wel een van de leukere promovendi is geweest van de afgelopen seizoenen. Zeker voetballend, op voetballend gebied, want qua punten valt er nog steeds, staan 16e. Mm-hmm. Dus dat is nou niet heel bijzonder. Maar inderdaad, qua het spel en de manier van voetballen is het wel heel interessant. Dus op basis daarvan hoop je in ieder geval dat Italiano in de Serie A blijft als Spezia het niet zou doen. Nee, goed, Napoli is natuurlijk dan wel weer gelijk een soort, ja, we gaan het er straks over hebben, maar het is best wel lastig om daar trainer te zijn, denk ik.
Ja, onmogelijk.
Bijna, ja, maar goed, dat komt vooral natuurlijk weer door onze grote vriend De Laurentiis.
En
natuurlijk
wel,
maar gigantisch veel invloed heeft op negatieve
wijze. We kunnen het er nu over hebben, want dat komt ook door de prestaties.
Ja, natuurlijk, maar dat is het hangt allemaal samen. Want als je ziet hoeveel spelers er nu ook weer ontbraken tegen Genoa. En goed, Genoa is natuurlijk in vorm tussen aanstekers. Maar goed, als Napoli moet je daar altijd winnen, hoe goed Genoa ook draait. Maar ja, er gaan zoveel dingen mis.
Alles eigenlijk, maar ook bestuurlijk.
En ook gewoon heel veel dingen inderdaad buiten de macht om van Gattuso.
Het punt is inderdaad wat je zegt. Als je elke week Maximovic moet opstellen, dan verlies je elke week.
Ja, maar ze krijgen nu inderdaad, wat is het, 2 dagen voor de wedstrijd horen dat Koulibaly opeens positief test.
En dan moet hij
terugvallen
op Maximovic, die dit seizoen echt heel slecht is. Rahmani is nog slechter, dus die blijft dan op de bank. Maximovic speelt, maakt al heel veel fouten dit jaar. En die gaat inderdaad bij het eerste doelpunt van Genoa direct de fout in. Speelt een bal verkeerd in, waardoor een Genoa middenvelder, ik weet niet precies wie, de bal uiteindelijk bij Pandev kan krijgen.
Badelje.
En Pandev kan hem afmaken. Tekent voor de 1-0.
Mooi verhaal ook dat ik kom aan Pandev.
Ja, lekker. Maar Pandev is wel nog goed. Ja. Op een of andere manier.
Want op bepaalde wijze wel.
Even later maakte hij de 2-0. Ja. En oké, weer staat Napoli niet goed te verdedigen.
En neemt hem lekker aan.
Hij neemt hem goed aan. Op een bergkamp-esque manier bijna. Want hoe zeggen ze dat in Nederland? Een slap voetje had hij. Ja. Hij neemt zachte hem voeten. Aan. Zacht slap voetje. Hij neemt hem aan. Laat hem een soort van hangen. Nou, de bal komt perfect terecht, want hij kan hem met zijn linker toch nog binnenkantpaal binnenschieten. Tegen het voor de 2-0. En dan zie je aan alles dat bij Napoli de druk erop staat. Hebben nog wel veel kansen gecreëerd. Teken uiteindelijk nog voor de 2-1. Matteo Politano. Maar ja, that's it. En na afloop breekt Hel dan bijna los om en rond Napoli. Waar Gattuso al onder druk stond. Eigenlijk al weken onder druk staat. Is het dan tijd om hem al de laan uit te sturen, mocht hij morgen in de Coppa Italia niet winnen van Atalanta en worden uitgeschakeld?
Ja, er wordt gezegd dat hij heeft nu nog 2 wedstrijden de tijd. En dat morgen die Coppa Italia tegen Atalanta en dit weekend tegen Juventus. En als hij die niet wint, allebei eigenlijk, dan lijkt het einde verhaal. Maar goed, wat ik zeg is, het is zo
kortzichtig.
Kortzichtig, want als je ziet welke spelers er staan op dit moment, dat is gewoon niks. Koulibaly haakt een paar dagen voor de wedstrijd af. Maandelas ligt er nu ook weer een maand uit. Die raakte in de wedstrijd geblesseerd. En als je dan ook ziet wat er nog verder op de bank zit van, zeg maar, basiswaardig materiaal. Ja, Osimhen, Insigne, Bakayoko. En that's it bijna. Die hebben ook gewoon, 3 jeugdspelers op de bank.
Ja.
En dat is niet omdat ze denken van, hey, we gaan de jeugd een kans geven. Maar er is gewoon verder niemand. Fabian Ruiz is nog steeds lichter uit met COVID.
Maar jij weet het vooral aan pech.
Ja, maar ja, ik zeg het heel veel dit seizoen. Al die topploegen, je gaat gewoon niet meer alles winnen. Dit is zo'n raar seizoen met corona, blessures, vermoeidheid, drukke schema's.
Maar als ik de vraag anders stel, is Gattuso iets te verwijten? Valt hem iets te verwijten? Is hij een deel van het probleem? Of zou je zeggen, oké, Gattuso doet het best slecht, maar dat is niet zijn schuld?
Goed, je hebt er altijd mee te maken, want je zit binnen die organisatie, dus je hebt er altijd, ja, tenminste, je hoopt in ieder geval dat iedereen daar invloed op heeft, zeker een trainer. Maar ja, bij Napoli, weet je, de meeste trainers die daar worden de laan uit worden gestuurd of worden verguisd, zeg maar, dat komt vooral voor mijn gevoel vanuit het bestuur en niet zozeer vanuit de spelers of vanuit de fans, want die lopen eigenlijk altijd met iedereen weg. En op de een of andere manier lukt het geen enkele trainer om daar gewoon een langere periode succesvol te zijn of überhaupt een langere periode te zijn.
Jawel toch, Mazzarri.
En goed, maar Mazzarri is misschien wel een van de laatste. En Sarri is natuurlijk ook, heeft het heel goed gedaan. En die is ook natuurlijk niet voor niks naar Juventus gegaan. Eerst naar Chelsea en toen naar Juventus.
Benitez heeft er ook nog best een tijdje gezeten.
En er is volgens mij, voor mijn gevoel in ieder geval, is er altijd gedoe.
Dat zeker.
Rondom trainers. En er is altijd ruzie tussen de trainer en de voorzitter.
Dus eigenlijk, als ik dan die vorige vraag op een andere manier herhaal, dan is de Laurentiis een groter onderdeel van het probleem.
Ik denk dat de grootste rotte appel binnen de hele club is de Laurentiis.
Ja.
En de trainers hebben daar ook een aandeel in. En in sommige gevallen een groot aandeel. Maar ja, je kan ook nooit stabiel werken binnen Napoli, zolang je nog zo'n
clown.
Ja, ook zo'n clown rondlopen. Ja.
Aan de andere kant heeft hij het bestuurlijk gezien bedrijfsniveau redelijk absoluut goed voor elkaar. Want
hoe de club geleid wordt.
Ja, dat bedoel ik. Op niet technisch gebied, maar ook wel deels technisch. Want het gaat ook over de spelerswerving. Gaat het wel redelijk goed bij Napoli. Ze hebben een duidelijk plan. Ze weten wie ze moeten halen. Ze weten wie ze wanneer moeten halen.
Financieel is in orde. Financieel is in orde. Ploegen die netjes alles hebben betaald. Tot nu toe.
Een van de weinige ploegen in Italië waar goed wordt verkocht. Juve lukt het ook. Misschien ook met wat hulp van die kleinere clubs waar we het vorige week over hadden met die financial fair play. Napoli doet dat ook. Maar ondertussen verkopen ze ook spelers voor veel meer dan waarvoor ze gehaald zijn. En dat is wel de verdienste van Giuntoli en van de Laurentiis, denk ik. Dat zij samen zien wie er moet komen naar het Stadio Diego Armando Maradona. En wie er daar kan gaan schitteren. En dat hebben ze de afgelopen jaren zeker gedaan. Zeker als je kijkt naar ook namen die niet hebben geschitterd in het stadion. Want Roberto Inglese is voor 18 miljoen verkocht aan Parma. Je hebt Seppe, de keeper daar, ook voor miljoenen. Het beste voorbeeld is nog Verdi. Die naar Torino ging.
Ja, goed, en natuurlijk ook waar Milik. Nog 6 maanden contract dat hij niet speelde. Waar ze dan ook nog een flink bedrag voor krijgen. Dus dat is precies. Knap. Alleen inderdaad op zeg maar, het beleid is prima, ook van de Laurentiis. Alleen het people management, dat is echt, ja, echt verschrikkelijk, want het is ook...
Als je niet... terugkomt op Milik, dat people management, ja. dat is zo verkeerd gelopen uiteindelijk op persoonlijk gebied.
En maar er zijn heel veel van die verhalen, want ik kan ook nog dat artikel van, wat was het, Jonathan de Guzman van 2 jaar geleden, van ja, Juntuli heeft me geslagen.
Ja.
En heel veel van dat soort verhalen, allemaal ook achter de schermen, dat spelers worden... Nou, nog nee, die worden bedreigd of gechanteerd om een keuze te maken om weg te gaan of te blijven.
Higuaín is met ruzie weggegaan natuurlijk. Ik bedoel...
People management bij Napoli is natuurlijk niet echt...
Nee, maar technisch is het nog best oké. Okay. Dus vandaar dat ik denk, ja, de Laurentiis is een deel van het probleem. Maar hij is ook een deel van de oplossing. Want hij is een van de redenen dat Napoli nu structureel meedoet, ja, in de strijd om de Champions League plekken. En zelfs de afgelopen jaren een paar keer kampioen. Heeft kunnen worden. En dat uiteindelijk niet is geworden met wat pech.
En dat maakt natuurlijk een beetje het lastige geval.
Ja, dus
dat kies je dan inderdaad voor... En goed, hij is natuurlijk nu de baas. Dus als hij de keuze heeft, neem ik aan dat hij voor zichzelf kiest. Maar mocht een fan of iemand anders binnen Napoli de keuze hebben om door te gaan met De Laurentiis als goede beleidsmaker, een slechte people manager, of dan te gaan voor iemand anders waarbij het misschien omgedraaid is.
Of voor een passant, want wat toen zo is... En Gattuso heeft eigenlijk, als we toch even kritisch over hem mogen zijn, heeft hij nog nooit ergens echt heel goed gepresteerd. Hij heeft de kans ook niet gekregen, want bij Milan werd hij 5e, miste hij de Champions League in de laatste speelronde en werd hij direct de laan uitgestuurd. Bij Napoli het een jaar goed gedaan. Inmiddels gaat het nu al 2-3 maanden slecht. Heeft hij dan een kans gekregen om daar te presteren? Ja, je zou echt bijna geneigd zijn om te zeggen van niet. Dat je één dalletje toch moet overleven om het dan weer goed te doen. Dat zie je bij Gasperini, die slecht startte bij Atalanta. Daarna de beste trainer in de clubgeschiedenis daar is geworden. Gattuso begon dan goed, misschien nu een dalletje. En wie weet moet hij eigenlijk nog een jaar de kans krijgen om het echt te bewijzen. Alleen het verschil tussen die twee clubs is dat je bij Atalanta wel de tijd krijgt. En bij Napoli hoe dan ook niet. Dus ja, wat we vorige week zeiden, dat hij het einde van het seizoen niet gaat halen, kunnen we nu denk ik wel versterken, in ieder geval, die mening.
Hij gaat misschien het begin van volgende week niet halen.
Nee. In die zin wel jammer, want Gattuso is natuurlijk een mooi figuur in het Italiaanse
goede
voetbal.
Goede persoonlijkheid.
Op zaterdagavond hebben we ook nog Juventus-Roma gehad, wat eigenlijk het mooiste affiche van de speelronde was, voorafgaand in ieder geval. Uiteindelijk viel het duel een beetje tegen, als ik dat mag zeggen.
Dat mag je zeker.
Matthijs de Ligt werd gespaard, zat op de bank.
En, niet gepasseerd.
niet gepasseerd, denk ik in ieder geval. Nee. En toch van Juve met 2-0. Redelijk overtuigend. Ze creëerden niet veel kansen, maar Roma deed dat ook niet. En toch lukte het Juve wel om te scoren. En Roma niet.
Nee, Roma was echt... Ik vond Roma opnieuw, net als in de heenwedstrijd tegen Juventus, heel goed voetballen. Zeker eerste 10 minuten, eigenlijk tot aan de 1-0 van Ronaldo, die uit het niets viel. Speelde Roma echt heel goed. Alleen, ja, dat ze missen toch een beetje in die laatste fase. Want je had heel vaak het gevoel van, nou, nu gaat Roma gevaarlijk worden. En ik zat toch iedere keer tegen van, ja, shit, nu komen ze weer. Alleen... Iedere keer die laatste paas kwam dan niet. Want uiteindelijk qua echt schoten op doel... Nou, tenminste waren er heel weinig. Volgens mij Juve 2, Roma 3. Dus er was heel weinig eindresultaat. Ondanks dat je wel het gevoel dat Roma veel gevaarlijker was en had moeten scoren.
Ben je dan tevreden wel als Juventino? Want het was een lelijke Allegri-eske overwinning.
Ja goed, dat werd Pirlo ook gevraagd. Die zegt van, nou goed, een overwinning is een overwinning.
Ja.
En de manier waarop maakt dan op zich niet uit. En daar ben ik het deels wel mee eens. Pirlo zit er natuurlijk voor het creëren van een eigen identiteit. Alleen je moet ook weten op welke momenten en vooral ook tegen welke in welke wedstrijden en tegen welke tegenstanders je op jouw manier kan voetballen. En als dit het plan B is tegen andere ploegen die ook heel veel voetballend vermogen hebben, als je dan op een soort... ja, counterende manier kunt voetballen en dan kan winnen.
En stel dat wordt plan A.
Ja, maar goed, dat wordt het niet.
Nee.
Ja, dat is natuurlijk een beetje het verschil wel met wat we nu de laatste weken hebben gezien, de laatste maanden hebben gezien van Pirlo. Zijn stijl is gewoon wel echt het balbezitsvoetbal en toch vooral aanvallend.
Want dat bedoel ik te zeggen, want als je even terug in de tijd gaat...
Dit zijn wedstrijden zoals Allegri ze speelde altijd.
Ja, dat bedoel ik. Allegri is om die reden Allegri uiteindelijk weggestuurd. Ook omdat hij werd uitgeschakeld door Ajax in de kwartfinale van de Champions League. Maar ook omdat het voetbal al 2-3 jaar niet om aan te zien was. Ze werden wel kampioen, maar ondertussen keek je naar Juve en zag je altijd lelijke wedstrijden. Of in ieder geval bijna altijd.
Dat was gewoon extreem zakelijk en daardoor extreem...
Dus daarom stel ik je die vraag. Als Pirlo zo blijft winnen en het doet het wel op een saaie manier... is het plan dan geslaagd om hem aan te stellen als trainer? Of zou je dan zeggen... ja, dat is toch niet de manier waarop we willen winnen... want we willen aantrekkelijk leuk voetbal spelen.
Ja, goed, ja, je ziet nu nog steeds dat het spel veel soepeler en free-flowing is dan toen.
Ja.
Dus dat is sowieso een verdienste van Pirlo. Maar ik denk dat, ja, wat ik zeg, weet je, je mag echt wel een paar van die wedstrijden op een lelijke manier winnen... als je weet dat dit de manier is om resultaten te boeken tegen Roma... wat ook niet de minste ploeg is natuurlijk.
Je wil gewoon een combinatie van af en toe aantrekkelijk spel... maar ook die belangrijke potjes met sterke tegenstanders
winnen. Ik vooral denk, gewoon je moet realistisch zijn. Kijk, als jij staat voor aanvallend voetbal... Je hebt natuurlijk ook in Nederland met Ajax hier natuurlijk met de Eredivisie variant en de Champions League variant, waar natuurlijk heel vaak over wordt gesproken. Je moet gewoon weten op welke momenten je op welke manier kunt en moet spelen. En als je dat denk ik goed in de vingers hebt, ook als coach, maar ook als speler zijnde, dat je weet dat er in dit soort wedstrijden tegen voetballende ploegen van jou wordt verwacht dat je dieper staat en op die counter speelt. Dan is dat hartstikke goed als iedereen zich daarvan bewust is. Alleen als dit echt de basis is, zeg maar, als dit de standaard is, als je dit iedere week vanaf het begin ziet, dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Het is wel gevaarlijk.
En dat maakt het wel, want dit is denk ik voor toch een groot deel van de spelers die er al langere tijd zitten. Dus even Chesney, Bonucci, Chiellini, Sandro onder andere. Is dit natuurlijk wel de manier waarop zij zijn, tussen aanhalingstekens opgeleid, de laatste seizoenen bij Juventus. Het verschil is hier dan wel dat je met de nieuwe jongens... die dan toch voor het frissere elan zorgen.
Conclusie is wel dat niet naar aanleiding van alleen deze wedstrijd... maar naar aanleiding van ook de rest van het seizoen... dan is de conclusie wel dat Juve nooit Barcelona zal worden. Denk ik.
Nee, maar goed, dat lijkt me logisch.
Ja, nee, precies.
Maar dat zit ook niet in de identiteit.
Nee,
het is niet dat Juventus sowieso dat onder Pirlo nu een tiki-taka-ploeg moet worden.
Nee, maar... Het is wel gewild. Niet per se Barcelona, dat is misschien heel overdreven.
Maar goed, het aanvallende voetbal, ik denk dat we zeker ook wedstrijden hebben gezien waarin dat wel bij Vlagen of een langere periode is gelukt.
Ja.
Alleen goed, ja, het is natuurlijk nog steeds gigantisch vroeg om dat te zeggen.
Het is proces, 100%. Maar je kan wel kijken en je kan wel alvast even bestuderen en dan tot de conclusie komen dat Juve wel Juve blijft. Juve qua resultaat altijd... belangrijke resultaten zal boeken. Maar altijd op de mooie manier.
Nee, maar dat heeft
ook
denk
onder
ik
ook... Pirlo niet, want onder Sarri lukt het ook niet. Nee, onder Allegri was het ook niet per se het doel. Maar ja, ondertussen kijk je naar de trainers die er inmiddels weer zijn gepasseerd. En dan denk ik dat het voor Pirlo toch verleidelijk is dat als hij zulke soort potjes op deze manier wint, door toch te verdedigen, lage expected goals... Ik zeg niet dat ze zich ingaven, maar wel een relatief lage defensieve lijn hanteren. Dat het dan niet is wat Agnelli 2 jaar geleden wilde. Met het aanstellen van eerst Sarri en daarna dus Pirlo afgelopen zomer.
Nee, klopt. Maar dat heeft ook nog steeds denk ik ook deels te maken met de spelers.
Ja.
Goed, jij hebt nu natuurlijk nog een Ronaldo erin. Hij is 36 geworden. Je weet niet hoe lang hij nog doorgaat. Daar is natuurlijk ook een deel van de hele formatie een beetje op ingesteld. Niet voor niks dat ze nu weer met Chiellini Bonucci achterin spelen tegen Roma. Dus dat zijn dan toch nog factoren dat als je op een gegeven moment straks... Stel, Chiellini, Bonucci en Ronaldo die stoppen er over 2 seizoenen mee en Pirlo zit er nog. En je gaat dat vervangen inderdaad door een De Ligt en een Demiral en... Ik weet niet wie je dan voorin zet, Kulusevski misschien naast Morata bijvoorbeeld. Of zal iemand anders... Dan heb je toch een andere manier van voetballen. En dan kun je ook denk ik niet eens meer op die Allegri zakelijke manier voetballen. Want dan heb je gewoon het materiaal niet.
Ja.
En dat is denk ik wel hetgene waar ze nu langzaamaan steeds vaker naartoe gaan. Want je ziet steeds meer voetballend vermogen in de ploeg komen. En steeds meer saai de Kadira's en de Chans vertrekken. En je krijgt de Arthurs ervoor terug.
Ja.
En dat is denk ik ook het proces waar de hele club niet in zit. En daar moet Pierre natuurlijk een beetje bij helpen.
Langzaam proces. Afwachten hoe dat de rest van het seizoen gaat lopen. We gaan zo nog even naar de zondag kijken. Ook nog naar de Coppa Italia. En Juriaan van Wessem heeft natuurlijk ook een fantastische column voor ons ingesproken vanuit Monaco. Maar eerst gaan we luisteren naar Isaac van Achelen, die we vorige week even hebben overgeslagen, maar deze week gewoon weer terug is.
Buongiorno amici sportivi. Hier ben ik weer na een weekje afwezigheid. En leuk dat jullie aan me hebben gedacht. Het was leuk om berichtjes te ontvangen met de vraag waar mijn column was afgelopen week. Nou, ik heb simpelweg een keertje over moeten slaan. Maar alles gaat goed. Ik ben gewoon wat drukker dan voorheen. Ik ben aan een nieuwe baan begonnen, na een jaar vooral thuis te hebben gezeten. De komende 2 maanden volg ik trainingen op het hoofdkantoor in de buurt van Florence. En daar zit ik in een appartement dat ik met 2 collega's deel. Dus geen gillende kinderen die naar school moeten, maar ook geen uitgebreide pranzo en cena van vrouwlief. Dat is even wennen, na al die jaren zo verwend geweest te zijn. Maar elke vrijdagavond rijd ik naar huis en dan is het feest. Op maandagochtend rijd ik dan weer vroeg naar Toscane. En op dinsdagochtend ga ik gewoon door. Ik zal mijn wekker vroeg zetten en mijn best doen om op de dinsdagmorgen de krantjes met jullie door te nemen. En vanavond is het ook feest voor de Italiaanse voetballiefhebber. Om 20:45 staat Juventus tegen Inter op het programma. De terugwedstrijd in de halve finale van de Coppa Italia. Inter heeft een 2-1 achterstand goed te maken in Turijn. De Corriere dello Sport kopt Notte della Verità, nacht van de waarheid. Andrea Pirlo vuole passare a tutti i costi. Pirlo wil koste wat het kost door. Antonio Conte reageert Basta regali, voglio la finale. Conte wil geen cadeautjes meer weggeven. Hij wil naar de finale. Bij Juve heeft Arthur de griep en Morata is een twijfelgeval. En bij Inter lijkt Christian Eriksen te gaan starten. Verder op de voorpagina een foto met 4 bombers. Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku en Ciro Immobile. La sfida dei bomber decide lo scudetto. I canonieri delle big mai così determinanti. De topschutters van de grote club zijn nog nooit zo belangrijk geweest. En zij zullen de Scudetto gaan beslissen volgens de krant. Ook aandacht voor Gattuso. Napoli gaat morgen op bezoek bij Atalanta. En Napoli is in nood. De komende 5 wedstrijden zullen de toekomst van Ringio bepalen. In de Gazzetta dello Sport gaat de aandacht uiteraard naar de wedstrijd van vanavond. Foto's van hoofdrolspelers Romelu Lukaku en Cristiano Ronaldo van de heenwedstrijd met de titel La Coppa che scotta. La terza sfida in 23 giorni. Het is inderdaad de 3e keer in 23 dagen dat beide ploegen elkaar treffen. Deze 3e wedstrijd is een finale waard. In Tutto Sport staat de winnaar van de Super Bowl, Tom Brady, tussen Big Rom en CR7. Super Bowl Italia. CR7 sulle orme di Tom Brady. Cristiano Ronaldo in de voetsporen van Tom Brady, die op zijn 43e de Super Bowl heeft gewonnen. Veel kijkplezier vanavond. Alla prossima.
Ja, de kranten staan al vol met de Coppa Italia halve finale van vanavond tussen Juventus en Inter. Zoals we hoorden van Isaac van Achelen in zijn altijd leuke column, vind ik eerlijk gezegd.
Absoluut.
Mooie Italiaans er tussendoor. En,
goed om ook een beetje je taalkennis...
Ja, maar ook voor de luisteraar.
Juist voor de luisteraar.
Ja, juist, ja, voor ons ook nog wel een beetje af en toe. Hè. Er komen toch woorden voorbij waarvan je denkt, oh ja, het is leuk om weer een keer te horen. Ik heb geen Sky Sport meer met Italiaans commentaar. Dus vandaar dat je af en toe toch je flinke dosis Italiaans moet binnenkrijgen. En dat krijg je dan via Isaac. Dat is toch wel lekker. Zometeen gaan wij nog even praten over Inter Juve. Eerst nog even naar de zondag.
De koploper. Want,
de koploper nam het op tegen de nummer laatst, Crotone. En had het een half uurtje redelijk lastig. Crotone had wat kansjes met Adam Unas en Samuel Di Carmine, die allebei afgelopen maand overkwamen. En Crotone kwamen versterken. En daarbij zal ik eerlijk zijn dat ik dat echt niet langs heb zien komen en die wedstrijd aanzetten. En toen zag ik opeens...
Die twee daar rondlopen?
Ja, toen dacht ik, dit is ook nog gebeurd. Die Carmine is een ja, ik moet het op zijn Italiaans afspreken, want anders worden we weer verweten dat ik een kakkerstem heb. Maar dat is een mooie bomber. En die kopte hem net naast. Ja. En ja, die speelde bij Verona niet fantastisch veel. Moet nu Crotone
die speelde
gaan
bij Verona nog regelmatig. Ja, alleen die hebben natuurlijk toe, Lasagna hebben die gehaald. Ja. Dus toen mocht die Carmine weg.
En dan vind ik het verbazingwekkend dat Simi op de bank moet
plaatsen. Ja, dat was het belachelijke, want dat begrijp ik ook niet. Simi, topscorer van Crotone, gigantische... Ja,
7 of 8 doelpunten.
Lekkere spitsen, ja. Alleen ja, het sowieso een beetje... ik begreep het ook niet zo goed, die opstelling. Je denkt van, ze wilden vooral verdedigen. Tenminste, daar leek het op. Alleen dan zetten ze toch in ieder geval met Unas een snelle jongen voorin. Junior Messias was geschorst, geloof ik. Ja, dus die was niet bij, dat is natuurlijk wel jammer. Maar je denkt dan juist, als je één hele snelle jongen daar neerzet, dan moet je daarnaast echt een pure doelpuntenmaker hebben. Als je inderdaad voor die counter wil gaan. En dan zet je die Carmine daar neer, wat niet echt een doelpuntenmaker is. En dan heb je Simi op de bank. Dus dat ging eigenlijk een beetje mis.
Even ter verduidelijking, die Carmine is een spits.
Lekkere bonkige jongen.
Ongeveer 2 meter. Lijkt een beetje op Graziano Pelle qua postuur, maar dan nog iets minder bewegelijk. Kan een bal wel vasthouden, maar is ook niet bijzonder atletisch. En zijn echte hobby is gewoon doelpunten maken. En het liefst in de Serie B.
Ja.
Het is echt een bomber voor de Serie B. En ja, bij Crotone mag men zich al voorbereiden voor de Serie B. Want ja, ze verloren met 4-0 van Milan.
Maar goed, eigenlijk het viel dus best wel mee. Want het eerste half uur ging vrij aardig tot Zlatan de 1-0 maakte. En ook daarna was het eigenlijk nog best wel prima.
Ja.
Het was nou niet dat Crotone kans maakte op meer. Maar
tweede helft waren ze wel bijzonder slecht.
Ja, maar dat was dus eigenlijk vanaf het moment dat Unas eruit ging. Dat was wel belachelijk. Het ging eigenlijk best wel goed. Die dacht van, ja goed, een 1-0 nederlaag in San Siro. Dat is voor Crotone nog best wel oké. En toen werd Unas eruit gehaald. En letterlijk de eerste actie daarna. Want toen gooiden ze dus wel een extra spits op. En toen was het echt... Binnen 6 minuten was het 4-0.
Ja.
Toen ging opeens ging echt alles mis. En toen... Ja, ik denk dat Crotone echt nog blij mocht zijn... dat ze bijna niet richting 6-7-0 gingen.
Zlatan Ibrahimovic met zijn 500ste clubdoelpunt in zijn loopbaan. En ook gelijk met zijn 501ste. Want hij scoorde er 2. Ante Rebic maakte de andere 2.
Binnen zat 70 seconden tussen. Ja. Dat is een record bij Milan. Het vorige record stond op Marco van Basten. Die deed het ooit binnen 89 seconden van elkaar.
Netjes, ja. Ja. En bij Zlatan ook nog wat moois. Die had dan namelijk nog nooit tegen Crotone gescoord. Maar ook nog nooit tegen Crotone gespeeld. Dus ja, dit was de eerste wedstrijd. En dan scoort hij gelijk 2 keer tegen ze. Volgende week moet Milan tegen Spezia. En Zlatan heeft ook nog nooit tegen Spezia gescoord. Maar ook nog nooit tegen ze gespeeld. Dus ja, wie weet maakt hij dan gewoon zijn 15e van het seizoen. Hij was weer fantastisch. Voetballend misschien niet top. Maar ja, als hij weer 2 keer scoort en dat doelpunt de gemiddelde vasthoudt, is er echt helemaal niks mis mee. En ja, dan zie je bovenaan de topscorerslijst Ronaldo. Daarachter Zlatan. En daarachter Immobile en Lukaku. Dan heb je toch wel de 4 beste spitsen van Italië. Gewoon bovenaan die lijst. En dat vind ik wel leuk om te zien, eerlijk gezegd. En dan zullen we wel zien wie aan het eind van het jaar de capocannoniere is. Op wie zet jij je geld op dit moment?
Lukaku.
Ja.
Ik denk het wel. Ondanks dat hij er nog een klein beetje achter staat. Maar dat is volgens mij ook wat ik aan het begin van het seizoen had voorspeld.
Ik ook,
ik had
dus je moet er achter blijven staan.
Ja, ik had gigantisch veel doelpunten verwacht. Eigenlijk vooral via Hakimi... En dan Lukaku. En dat is er nu nog niet 100%, of tenminste wel al een paar op die manier. Maar natuurlijk ook omdat of Hakimi of Lukaku dan niet op de juiste momenten bij was, zeg maar. Dat ze iedere keer los van elkaar speelden. Alleen ik hoop nu dat, tenminste vanavond nog niet.
Nee.
Vanaf aankomend weekend, dat hij gewoon lekker iedere week speelt. Heel mooi.
Ja, vanavond natuurlijk ook beker. Dus dan telt het niet mee voor die topscorerslijst.
Nee, dat is waar, maar goed.
Zondag hadden we ook verder nog Benevento tegen Sampdoria. Gianluca Lapadula tegen Ernesto Torregrossa. Lapadula, een Italiaan met Peruviaanse achtergrond. Torregrossa, een Italiaan met Venezolaanse achtergrond. 2 mooie bombers. Het werd 1-1. Torregrossa scoorde wel, maar werd afgekeurd. Dus dat was jammer. Lapadula vond het net ook niet. Dus het werd daar 1-1. Eerst 1-0 Caprari, daarna nog 1-1 Keita Balde. Ja, een uitslag voor 2 middenmotors. Niet per se interessant om daar lang over door te praten, denk ik. Udinese won thuis met 2-0 van Verona. Deo Lufeu had het eindelijk weer een keer op zijn heupen. Een assist op het eigen doelpunt van Verona-keeper Silvestri. En tekende zelf even later voor de 2-0. Belangrijke punten voor Udinese in de strijd tegen degradatie. En zondagavond om 6:00 starten met Parma Bologna wel een interessant duel voor de Nederlandse Italiaanse fans onder ons. Of de Nederlandse Serie A liefhebbers. Want Joshua Zirkzee begon op de bank. Moest nog even wachten op zijn debuut. Want Parma trainer D'Aversa die wilde gewoon nog even kijken hoe Cornelius niet scoorde. Inmiddels op 18 duels in de Serie A en 0 doelpunten. Maar in de tweede helft mocht Cornelius plaatsmaken voor Zirkzee.
Ja, ik kwam ernaast, hè?
Oh, ik kwam ernaast zelfs. Ja, eventjes. Of de hele wedstrijd nog.
Volgens mij het einde van de wedstrijd.
Gewoon de hele wedstrijd gespeeld. Nou ja, zo onopvallend speelt hij dus, want hij bakte er echt helemaal niks van. En uiteindelijk kwam Zirkzee erin. En Zirkzee was wel opvallend goed, vond ik. En dat vond jij ook volgens mij.
Nee, ik kwam wel voor Cornelius.
Ja, ik kwam wel voor Cornelius. Ja.
Nee, maar goed, Zirkzee deed het eigenlijk prima. Kwam ergens in de 55ste minuut inderdaad. En de eerste paar balcontacten waren nog niet bezig. Goed, op een gegeven moment, het stond toen natuurlijk ook al 2-0 voor Bologna. Twee mooie doelpunten van Moussa Barrow.
Een van onze favorieten.
En ja, je mocht niet veel meer verwachten. Maar je zag wel dat op het moment dat hij de bal kreeg, dat er veel meer van uitging. In ieder geval dan Cornelius de rest van het seizoen bij elkaar heeft gedaan bijna.
Fysiek ook wel sterk.
En fysiek, hij was heel goed in de duels. Ja. Zet inderdaad zijn manager voorbij, ook snel op de eerste meter. Dus dat is sowieso goed. En ik denk, zeker vanaf minuut 70, 75, dat hij 2-3 kansen creëerde. Waar je normaal gezien met een beetje meer geluk van je tegenstanders en of met een beetje meer scherpte van je medespelers.
En iets meer kwaliteit van je medespelers.
Dat er best nog wel een doelpuntje uit had kunnen vallen.
Maar Parma is slecht, hè?
Parma is echt wel slecht.
ik ga die wedstrijd dan even kijken. Het was om 6:00. Het was
tegelijkertijd.
Ik
wist dat je naar het ging.
Tegelijkertijd met Liverpool City. En de eerste helft van Liverpool City was niks. Ik had de voorbeschouwing, wilde ik even kijken. Want Louis van Gaal is altijd heel vermakelijk, vind ik. En op zich wel goed ingelicht. Toen begon die wedstrijd. En uiteindelijk een uur later Parma Bologna. Dus ik begin met Liverpool City. En er gebeurt gewoon 3 kwartier niks. Behalve een penalty van Gundogan die werd overgeschoten. En dan word je wel weggepest, hè. Als je als Italiaans voetballiefhebber een keer naar de Premier League kijkt.
Maar ik heb denk ik dit seizoen 1 wedstrijd gezien in de Premier League.
Ja, ik zie er nu heel veel. Ik zie er nu heel veel, meer dan mijn lief is.
Ja, dat snap
ik. En ik moet eerlijk zeggen dat het echt bijzonder vaak teleurstelt.
Ja, maar ik zat dus inderdaad, ik zag dat die 0-0 was. Ik heb die eerste helft niet gezien daar trouwens. Maar ik zag dat het nog 0-0 stond toen Parma Bologna begon. Ik had al mijn tweetje klaargezet. Ik had even een rijtje van 8-9 topduels dit seizoen in de Premier League. Allemaal 0-0.
Ja, heel mooi.
Ik had hem al klaar.
Ik had vorige week ook met Wietse van der Goot namelijk een mooie grap erover.
Precies
hetzelfde.
Ja, dus ik dacht van dat straks bij Parma Bologna, als het daar gewoon na een kwartier 0-5 of 3-4 staat of zo. Ja. Nee, ik kan dat tweetje
weer. Toen zag precies hetzelfde.
Toen zag ik inderdaad dat City opeens losging dat 1-4 werd.
Ik had zo gehoopt dat het 0-0 zo eindig, want dan kan je iedereen eventjes kapot maken. Ja, omdat iedereen zit natuurlijk en terecht naar Liverpool City te kijken. Het moderne, de moderne Classico bij wijze van spreken, maar dan van het Engelse voetbal, kwalitatief gezien. En dan worden wij weggepest al na 1 helft. Toevallig heb ik Liverpool City wel aan laten staan op het grote scherm. Parma Bologna op de laptop aangezet.
Ja, het was op zich best wel een leuke wedstrijd. Bologna deed leuk.
Ja. Moussa Barrow was
Parma
goed,
is
Parma
echt
slecht.
Zo slecht. En dat is gewoon zonde. En je hoopt wel dat straks met als Pelle, hij is nog steeds niet,
de
is
Messias,
nu niet bij de selectie natuurlijk.
Messias Pelle.
Maar je hoopt toch dat er op een gegeven moment wel een klein beetje verbetering in zicht is. En ik mag hopen dat er nu inderdaad met de aankopen man, Zirkzee, Pelle, dat het dan toch wel op een gegeven moment dat ze punten gaan pakken.
Die verbetering was er zondag echt niet.
Hoe je ziet spelen is echt heel treurig.
Ja. Je zat te kijken, dan creëren ze niks. Bologna komt er makkelijk langs. Kan makkelijk 2 keer scoren. Uiteindelijk gaat Parma meer aanvallen. En kon Bologna nog voor de 0-3 tekenen met Orsolini.
Ja, grote favoriet.
De Matteo Politano 2.0. Maar wat wel leuk is, vind ik, is dat Bologna echt een interessant team heeft. Steeds meer leuke spelers aan het team lijkt toe te voegen ook. Ze zitten nu al een half jaar allemaal bij elkaar. Maar Vignato is een leuke speler. Barrow is al 1,5 jaar goed. We hebben nog meer Tomiyasu.
Swanberg
doet het goed. Tomiyasu heeft in België gespeeld in het verleden. Is zich echt heel goed aan het ontwikkelen. Hou hem in de gaten, want aankomende zomer wordt hij denk ik verkocht voor een flink bedrag. Nee. Milan was afgelopen zomer al geïnteresseerd. Deze winter hadden ze het geld er niet voor. Maar ik denk dat hij zeker een stap kan gaan maken. Is een rechtsback, maar kan ook centraal in de verdediging spelen. Dan zie je Mitchell Dijks op linksachter. Oké, niet fantastisch, maar wel leuk om hem nog een keer in actie te zien.
Gefeliciteerd, hij is jarig vandaag trouwens. Gefeliciteerd, Mitchell.
Hij heeft geen Instagram meer, zag ik laatst. Ah, heeft hij verwijderd. Sorry. En Jerdy Schouten. En dat is niet iets wat we elke week moeten gaan zeggen. Maar Jerdy Schouten is elke keer als ik Bologna zie spelen bijna de beste man van het veld. En dat wordt steeds opvallender, denk ik. Want als je het structureel zo kan laten zien, dan ben je wat mij betreft klaar voor een stap hogerop. En dan zou ik hem heel graag aan het werk zien bij een club als Atalanta. Waar die zeker tot zijn recht zou komen, denk ik. Dus ook wat om in de gaten te houden. En ja, Schouten watch is het bijna. Gewoon goed bezig. À la Frenkie de Jong. De Rosse Frenkie wordt hij inderdaad ook wel eens genoemd. En dan zit je te kijken en heeft hij inderdaad ook zulke soort overstapjes. Heeft hij mooie passes in huis. En verbindt hij de verdediging mooi met het middenveld.
Heel goed spelinzicht, maar kan ook verdedigen. Dus ja. Het is ook
Het
is een beetje een soort verbeterde versie ook van Martin Droon. Zeg maar. Defensief doen ze niet heel veel voor elkaar onder, denk ik. En Schouten is natuurlijk voetballend veel beter.
In potentie denk ik beter dan de Roon. Ja. En iets om in de gaten te houden. Zeker een speler die zich dan in de Luwte lijkt te ontwikkelen. Of in ieder geval in de Nederlandse Luwte. Want zoveel mensen kijken er niet naar Bologna. Op bezoek bij Parma op zondagavond. Als Liverpool City tegelijkertijd is. Maar wij deden dat wel. En we vroegen ons eigenlijk af waarom dat zo is. Heb je ook zo zitten kijken? Nou, vertel ons dan even de reden op Twitter of Instagram. Of stuur ons een appje desnoods.
Altijd leuk toch?
Ja, ze hebben mijn nummer gelukkig niet
leuk genoeg is.
Ja, Juriaan zal zometeen wel wat sturen.
Broodvoetbal.
Ja, of welke fanatieke volgers hebben we nog meer?
En dat jij hebt natuurlijk niet zo gek veel Premier League volgers. Dat is wel echt een mainstream
Minne Groenstegen ja, maar is al lang een Premier League fan, een watcher. Ja, Wietse is natuurlijk gespecialiseerd in de Premier League.
Maar goed, ik vind Minne wel een wereldvoetbalkijker. Ik bedoel, Argentinië-fan.
Ja.
Heel veel Zuid-Amerika ook. Maar goed, de Premier League is toch een beetje mainstream. Dus daardoor ook wat minder interessant, vind ik.
Zeker. Ik heb vroeger wel veel Premier League gekeken. Maar uiteindelijk verliefd geworden op het Italiaanse voetbal. En op Italië zelf. Zondagavond, dat was echt heel, heel cringe, vond ik. Zondagavond, Lazio tegen Cagliari. 1-0. Lazio uitstekend in vorm. Gaat gewoon weer meedoen om de titel. Hebben we vorige week lang behandeld, dacht ik. En Ciro Immobile was weer trefzeker. Volgende week hebben we Inter Lazio dan gehad. Dus dan is er vast en zeker weer alle reden om het langer over de Bianco Celesti te hebben. Belangrijk daar is dat Simone Inzaghi, de trainer, waarschijnlijk zijn contract gaat verlengen. En dat Lazio blijft winnen. En inmiddels gewoon weer tegen die top 4 aan zitten hikken. Op doelsaldo nog vijfde. Achter Roma, Juve, Inter en Milan. En dan is het nu tijd om vooruit te blikken. We beginnen eerst met de column van Juriaan van Wessem. Want zoals ik al zei, hebben we aankomende zondag Inter Lazio. Een absolute topper die in het recente verleden vaak is gespeeld. En vaak gespeeld is met een belangrijke druk eromheen.
Het komend weekend biedt twee topwedstrijden. Napoli-Juventus en Inter Lazio. De achtervolgers van Milan hebben het maar druk met elkaar en omdat we het nog vaak over Napoli-Juve kunnen hebben, kies ik deze week, ook op verzoek van enkele luisteraars, voor Inter Lazio. Die wedstrijd staat vooral in de geschiedenis bekend als de eerste finale om de UEFA Cup die op neutraal terrein werd gespeeld. Dat gebeurde in 1998 in het Parc des Princes van Parijs. Beide clubs hadden een goed seizoen achter de rug waarbij Inter net een Scudetto uit de handen was gerukt door Juventus en de arbitrage en Lazio de Coppa Italia had gewonnen. Ze waren allebei voorbestemd om de macht van de oude dame in de Serie A te breken. Het werd een duel waarbij de unieke klasse van de Braziliaanse wonderboy Ronaldo doorslaggevend was. Binnen 5 minuten opende Ivan Zamorano de score voor de Nerazzurri. Lazio werd koud gepakt, maar kwam daarna onder leiding van Alessandro Nesta, Pavel Nedved, Vladimir Jugovic en Roberto Mancini goed in de wedstrijd, zonder de handicap van de achterstand weg te werken. Want aanvallend was de mooie spits Pierluigi Casiraghi net niet scherp genoeg. Inter, dat in de jaren 90 de UEFA Cup al 2 keer had gewonnen, speelde het zakelijk en had in Yuri Djorkaeff, Diego Simeone, Javier Zanetti en vooral ook doelman Gianluca Pagliuca zijn sterkhouders. Maar deze finale was vooral een bijzonder duel voor Aaron Winter, die met Ajax al de UEFA Cup had gewonnen en nu als Interista tegen zijn eerste Italiaanse liefde speelde. Hij werd een van de sleutelspelers in de finale. En na een uur sloeg de balans dan door in het voordeel van Inter. Zanetti en Ronaldo gooiden het duel in het slot en 20 minuten voor tijd stond het 3-0. Een mooie triomf voor de ploeg van trainer Gigi Simeone, die eerder al met Pisa en Wim Kieft de afgestofte Mitropa Cup had gewonnen. Sindsdien hebben Inter en Lazio nog een paar finales tegen elkaar gespeeld. En opvallend genoeg trokken de Romeinen dan altijd aan het langste eind. In het jaar 2000 waren er zelfs twee finales tussen beide ploegen. Eerst in de Coppa Italia en daarna in de Supercoppa. In de Coppa won Lazio de eerste wedstrijd met 2-1. Clarence Seedorf opende nog wel de score voor Inter in de beginfase, maar Pavel Nedved en de inmiddels overgestapte Diego Simeone draaiden de tussenstand om. En in San Siro werd het 0-0 enkele dagen nadat Lazio zich tot kampioen had gekroond. De ploeg van Sven-Göran Eriksson won de dubbel en zodoende was Inter enkele maanden later weer de tegenstander van Lazio in de Supercoppa, die in Rome werd gespeeld. En dat duel had een sensationeel verloop. Marcello Lippi had als trainer van Inter niet echt de beschikking over een sterrenploeg, zeker in vergelijking met Lazio, maar liet zijn ploeg wel moedig beginnen. Binnen 2 minuten stond Inter voor door een doelpunt van Robbie Keane. Bij Lazio debuteerde de van Valencia overgenomen Claudio Lopez en het werd een sensatie, want El Piojo draaide in de eerste helft in zijn eentje deze achterstand om in een voorsprong met 2 treffers. En meteen na rust benutte Mihailovic een strafschop. Maar daarna deed de ook van Valencia gekomen Farinós iets terug namens Inter. Het was weer 3-2. En vervolgens scoorde Stankovic weer voor de Italiaanse kampioen. Maar de ooit door PSV verdwaalde Vampeta deed meteen weer wat terug voor Inter. Het zou dus 4-3 worden voor Lazio, dat zich in dat jaar terecht de beste van Italië mocht noemen. Het was bijna een Argentijnse ploeg. Met Diego Simeone, Roberto Sensini, Sebastian Veron, Claudio Lopez en Hernan Crespo. En daarom speelde Lazio in dat seizoen ook in een lichtblauw-wit gestreept shirt. De mooiste stunt van Lazio is wellicht de finale om de Supercoppa van 2009 in het vogelnest van Beijing. Toen wonnen de Romeinen onder leiding van Davide Ballardini, inderdaad de huidige trainer van Genoa, ook notabene van de ploeg van José Mourinho, die in dat seizoen alle andere prijzen zou winnen, maar eigenlijk nooit de alleswinnaars genoemd mogen worden vanwege die ene nederlaag in Beijing. Matusalem en de meestelijke Tommaso Rocchi bogen halverwege de eerste helft het duel om voor de Romeinen. En daarna deed de net in ruil voor Ibrahimovic gearriveerde Samuel Eto'o nog iets terug. Deze nederlaag was voor Mourinho het sein om Wesley Sneijder ervan te overtuigen om naar Milaan te komen. De Utrechter was de sleutelspeler in het levenswerk van de Special One. Maar de finale maakte ook duidelijk waarom Lazio in de laatste 22 seizoenen beduidend meer prijzen heeft gewonnen dan Inter. Maar misschien heeft dat ook alles te maken met de goal van Diego Simeone op 6 mei 2002.
Inter Lazio, zondagavond 20:45, de topper van het speelweekend. En zoals Juriaan ook zei, hebben we ook Napoli-Juventus. Die is zaterdagavond al om 6 uur. Het heenduel is nog steeds niet gespeeld. Werd uitgesteld vanwege 2 coronabesmettingen bij Napoli. Napoli dat daardoor niet kon afreizen naar Turijn of niet wilde afreizen, nog steeds niet bekend. Volgens de voetbalrechter kon het niet afreizen, waardoor Juve-Napoli nog gaat worden gespeeld. Maar eerst dus het terugduel.
Voorspellingje. Een primeur.
Ja.
Ja, altijd lastig. Ik denk een gelijkspelletje. 1-1.
Ja. Ik denk dat Juve daar wel wint. Zeker tegen dit Napoli. En dan hebben we Inter Lazio de volgende dag. Echt een leuke wedstrijd. Met veel historie. Veel recente historie. Ik noem het duel waarin Inter zich plaatste voor de Champions League. Waardoor nog steeds nog steeds kan profiteren op financieel niveau. Tenminste,
volgens mij was jij commentator daar ergens, toch?
Ik was toen commentator bij Eurosport. En ik was dat met David Ent, een mede-interista.
En hij was iets neutraler dan jij.
Nee, ik was neutraal, hoor. Ik was neutraal. Niemand heeft gehoord dat ik toen blij was met de overwinning van Inter. Dat, een beetje professionaliteit, hè, Wes? Commentaarknop.
Maar zondag is Valentijnsdag.
Ja, nou.
Ga jij niks
Ik ga naar Inter Lazio kijken, kan ik je vertellen. Ja, ja nee, dat, jij mag niet kijken waarschijnlijk van de vriendin.
Het is mijn verjaardag ook nog.
Oh, eens. Nog je verjaardag. Dus, jeetje,
ik heb een hele drukke dag. Dus ik weet
je hebt helemaal geen tijd voor Inter Lazio.
Ja, 8:45, dan begint die avondklok. Dus
ja,
dan,
dat is waar. Maar dus, ja, dan zit jij nog aan het diner met je vriendin. Ja. Terwijl ik geen vriendin heb, ik kan lekker met de pizza op de bank gaan zitten en kijken. Niks mis
ik ga
mee.
Gewoon vragen of ze alle cadeautjes en alle dingen...
Eerder, snel doorheen. Weet je, kunnen we niet de brunch in plaats van de avond eten? Want vanavond moet ik werken. Ja, moet je gewoon zeggen, ja. Je kan dit als werk verkopen. Okay. En vanavond hebben we eerst nog een mooie... Nou, wat hebben we nog dit weekend? Ja, niet zoveel interessants meer, want vanavond...
Lekker voorbeschouwing haak.
Ja, vanavond nemen wij het tegen elkaar op. Nou. Het is het terugduel in de halve finale van de Coppa Italia. Juve tegen Inter. Heenduel werd vorige week 1-2 voor Juve. 2 doelpunten van Cristiano Ronaldo. 2 cadeautjes van Inter. Die heb je alvast gekregen in de aanloop naar je verjaardag van zondag. Hopelijk zijn die cadeautjes er vanavond niet. En is het echt een duel waarin allebei de teams komen opdagen en heel sterk zijn. En geen verdedigende fouten maken. Want dan gaan we echt iets moois zien, denk ik. 2 teams die aan elkaar gewaagd zijn. Zoals ik al zei, heenduel 1-2 voor Juve geworden. Waardoor Inter sowieso 2 keer moet scoren op bezoek in Turijn. Zie jij dat gebeuren? Want je had het al over de finale. Op
ja, ik zie dat niet gebeuren. Maar meer omdat ik denk dat... Inderdaad, ja, wat je zegt, Inter moet er minimaal 2 maken. En dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik ga zo voor een 2-2. Dus als ze het net niet redden dan...
Je was al bang voor de schorsingen voor de finale.
Ja, dat is vooral een beetje... ik denk sowieso dat dit vanavond voor het eerst eigenlijk dit seizoen een derby d'Italia wordt... waar beide ploegen toch wel in ieder geval 95% in sterkste basis kunnen aantreden. Bij Juve mist natuurlijk die balen nog steeds. Maar goed, daar kun je dit seizoen sowieso niet echt op vertrouwen. Arthur, die heeft griepklachten, geen corona, maar meer een buikvirus. Die is er niet bij. Maar goed, verder, bij Inter natuurlijk nu Lukaku en Hakimi weer terug. Dus ik denk dat dit eigenlijk wel de eerste is dit seizoen... waarin twee ploegen echt wel op volle kracht tegen elkaar gaan. En ik denk, heenwedstrijd was ook een 2-2, denk ik, verdiend geweest. Daar trekt Juventus uiteindelijk aan het lange eind. Maar ik verwacht een beetje een soort gelijke wedstrijd vanavond. 2 ploegen die echt gewoon aan elkaar gewaagd zijn. En dat het inderdaad in de stand er ook niet uitkomt dat er eentje het verschil maakt. Dus ik ga voor een 2-2. Dan is Juventus inderdaad door. Alleen dan moeten we dus even opletten dat het geen gekke kaarten pakt.
Ik vind het wel spannend, moet ik zeggen. Dus, het is wel een leuke dinsdagavondwedstrijd. Ja, vorige week had ik weinig spanning. Ik weet niet waarom. Maar vanavond is het dan toch iets beslissender. En dan denk je, het is wel leuk om te zien.
Dan stond dat die wedstrijd eigenlijk over 2 duels moeten worden gespeeld. Ja. Want je ziet eigenlijk overal dat het veel verrassender en veel interessanter is. En veel meer druk erop als over 1 duel wordt gespeeld.
Bij Inter waarschijnlijk Christian Eriksen in de basis. Arturo Vidal is namelijk geschorst. Alexis Sanchez is er ook niet bij. Dus daardoor gaan we Eriksen waarschijnlijk vanaf het begin zien.
Ik denk dat een upgrade is van...
Wel interessant, want zo vaak start Eriksen niet. De laatste keer dat gebeurde was volgens mij tegen Benevento in de Serie A. Toen als regisseur voor de verdediging. Vanavond zal het iets hoger op het veld zijn. Hakimi keert terug bij Inter, Lukaku keert terug. Wat dat betreft zeker een interessant potje. Ik ga voor een 1-3 voor Inter. En morgen hebben we ook nog de...
Lekker.
Ja, waarom niet? Waarom niet? Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, het is klaar met Juventus. Het is fucking 9 jaar achter elkaar geweest dat Juve alles wint. Het is klaar. Het is de tijd van een andere ploeg en Inter pakt dit jaar de dubbel. Het is klaar.
Waarvan acte? Weet je nog over de anderhalve finale praten?
Elke keer als ik dit zeg, dan gaat het daarna mis. Hoor. Maar goed. We hebben ook nog Napoli tegen Atalanta. Atalanta thuis. Vorige week werd het terugduel in het stadio Diego Maradona. Ik zeg het elke keer, maar San Paolo is iets makkelijker.
In het Maradona.
In het Maradona, precies. Ja. Dat is toch makkelijker. In het Maradona werd 0-0. Toen was Atalanta iets beter. Had eigenlijk moeten scoren. Morgen het terugduel. Daar staat dus alles nog op het spel, want ze beginnen eigenlijk met dezelfde stand als vorige week.
Het is gewoon een lijn, maar goed, Napoli heeft natuurlijk wel, als het nu scoort, heeft het uitvoordeel.
Ja, bij 1-1 is Napoli door. En dat heeft Gattuso dus nodig, hebben we het al eerder over gehad. Atalanta, dus ook wisselvallig, toch wel iets de favoriet, daar zou ik zeggen. En dan hebben we dus straks in de finale sowieso twee mooie ploegen, die er ook doorgaan bij allebei de wedstrijden. En sowieso een finale waarin beide teams aan elkaar gewaagd zijn, denk ik. Waarbij de winnaar van het duel tussen Inter en Juve slightly de favoriet is, denk ik. Hebben we nog even tijd voor de luisteraarsvragen en dan moet ik er weer vandoor. En dan hebben we toch weer langer dan een uur gepraat over...
Over van alles en nog wat.
Terwijl er eigenlijk niet heel veel gebeurd is afgelopen weekend.
Maar weet je wie er wel voorbij kwam? Dennis Prinsen, die vond namelijk een Nieuwsuur.
Dat is toch mooi.
Jack O'Malley. Ik zag hem voorbij komen. Ik dacht van, oh, Willem is gelukkig.
Ja,
nu.
Ik zat op het bankje.
Op het toilet.
En ik zag hem opeens langskomen. Toen dacht ik, ja, dit moet ik retweeten. En dat ook gedaan. Een Engelse begrafenis of ondernemer. Ja. Heerlijk. Kan die scheidsrechter Giacomelli toch in meerdere gedaantes optreden? Kijk, het punt is, we hebben ook af en toe nieuwe luisteraars. En ik zal het even kort houden. Giacomelli is een scheidsrechter die ooit een Facebook-account had onder het pseudoniem Jack O'Malley. En nu blijkt dat hij... En daarvoor werd hij trouwens geschorst voor een speelronde. Werd in ieder geval een onderzoek naar hem geopend. En inmiddels... blijkt hij echt te bestaan, is Jack O'Malley een begrafenisondernemer in Engeland. En die was inderdaad op Nieuwsuur te zien. Waarvan akte, zoals jij net zei. Door naar de vragen van deze week, want we hadden er wel wat mooie. Vooral van Max Jacobs, die elke week fanatieke vragen instuurt. En je er dan toch met 3-4 aankomt zetten. Ja, 1 kunnen we er wel even behandelen, denk ik. En dat is wel interessant, want hij vindt eigenlijk, en dat zie je in zijn vraag terug... dat de prestaties van Hakan Çalhanoğlu onderbelicht blijven. Hij heeft dit seizoen de meeste assists. En waarom is er wel veel aandacht voor Barella en niet voor Çalhanoğlu, Wes? Want Çalhanoğlu heeft meer beslissende passes, meer assists.
Ik denk vooral... Goed, Çalhanoğlu is nu natuurlijk een paar weken uit geweest met corona. Dus dat helpt niet mee. En ik denk dat Barella toch vaak, of tenminste voornamelijk heeft laten zien... denk ik ook in de grote wedstrijden... Zeker in een Nederland waar, we moeten eerlijk in zijn, niet iedereen naar de Serie A kijkt. Denk je dat de wedstrijden van Inter, waarin Barella het heel goed deed, wel de wedstrijden waren waarop dan een groot deel van de fans afstemde. Onder andere natuurlijk tegen Juventus vorige keer.
Maar dat is het toch niet alleen. Goed, Barella is toch veel beter dan Çalhanoğlu?
Dat ook, maar als jij vraagt waarom zijn die prestaties onderbelicht?
Oh, op zo'n manier.
Prestaties,
ja.
Zeg maar, als je kijkt naar de statistieken, is het redelijk gelijk. Maar goed, Barella is op dit moment gewoon by far de beste.
Toch veel completer. Çalhanoğlu is een trequartista praktisch. Die komt tussen de linies, is een aanvallende middenvelder. Dus die heeft natuurlijk meer assists, meer schoten en meer key passes dan Barella. Maar Barella is overal. Die is verdedigend heel sterk. Die is aanvallend heel goed. Wordt er steeds beter in. Pakt steeds minder gele kaarten als iemand die een soort moderne Edgar Davids is. Barella is veel completer.
Natuurlijk, hij is veel completer inderdaad. Maar als je puur naar die statistieken kijkt, kun je verwachten dat Çalhanoğlu ook aandacht krijgt.
Maar dat krijgt hij ook.
Het is meer dan terecht.
Ik vind Çalhanoğlu een fantastische speler. Alleen ik begrijp dat er iets meer aandacht voor Barella is. Ook in Italië, want het is een Italiaan. En als een Italiaan het goed doet in de Serie A... op dit moment misschien wel de beste speler van de competitie is... dan snap ik wel dat het beter wordt belicht. En dat heb je ook in Nederland. Want als je kijkt naar Genoa... is opeens Kevin Strootman daar de Messias. Ja. Terwijl de opwaartse trend al was ingezet... met de komst van Ballardini... je hebt altijd die haakjes.
Maar goed,
denk
meer dan terecht dat iedereen nu op de Barella hype train zit.
Ja.
Dus 70% van de aarde is bedekt met water. En de andere 30% door Nicolo Barella.
Heel mooi, heel mooi. Blijft Parma in de Serie A? Hebben het al even over gehad, maar ja of nee?
Ik heb er een hard hoofd in. Ik hoop het wel, want ik vind het echt een Serie A ploeg. Maar ik vrees er wel, zeker op basis van de laatste wedstrijd die ik dan heb gezien, 90 minuten. Ik vrees er wel een beetje voor.
Ik ook, zeker. En wat hebben we nog meer? Gaat het Monza lukken om als cultclub naar de Serie A te promoveren?
Ik denk het wel.
Cultclub zou ik het niet per se willen noemen. Want het is wel een goed geleide club. Er zit een plan achter. Er zit geld achter. Nou, dan moet het toch wel lukken om binnen
Nee, ik denk het wel. Ze doen het best wel prima. En je hebt natuurlijk nu in de Serie B toch wel een paar ploegen die bovenin wel redelijk stabiel zijn. Maar Monza kan zich daar als promovendus is natuurlijk ook gewoon prima mee meten. Afgelopen weekend gelijk gespeeld in de topper.
Met
Empoli. Dus ik denk dat Monza zeker kans maakt om te promoveren. Misschien niet als kampioen, dan wel via de play-offs. Dus ik zie niet in waarom niet.
En wat hebben we dan?
Sluiten
nog
we af met de beste vraag van allemaal? Van ja. Danny, onze live coach.
Ja, dat is de afsluiter, denk ik.
Willem, we moeten het hebben over de teloorgang van normen en waarden in de westerse wereld. Dit moest je trouwens lezen met een
caps lock aan.
En een caps lock aan.
Ja, dat zouden we doen, hè? Dat hebben we beloofd. Wat vind je daarvan?
De normen en waarden in de westerse wereld. Ik vind wel dat het achteruit gaat.
Enorm. Zeker.
Sowieso het hele politieke landschap, dat verschuift.
Ja.
Links naar rechts.
We worden een soort zelfspodcast. Toch? Waarin we het over van alles en nog wat hebben. Nou,
we kunnen het hier heel uitgebreid over hebben. Ik bedoel,
we hebben het over sneeuw
alles.
Gehad.
Sneeuw.
Ja.
Politiek.
Ja. Over mijn Bolt-rit van zometeen.
Normen en waarden.
Ja. Nou ja,
de westerse wereld.
En een vleugje Italiaans voetbal erdoorheen. Het is een soort zomergasten. Ja, dat is de laatste vraag van deze week, denk ik. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan kijken we terug op de Coppa Italia halve finales. Op het mooie Serie A weekend. Hebben we zeker weer twee fantastische columns van Isaac van Achelen en Juriaan van Wessem. En dan proberen we het gewoon weer langer dan een uur vol te houden met elkaar. En normaal gesproken lukt dat elke dinsdag wel. Dus ik denk volgende week ook
geen
wel.
Geen
probleem. Vergeten we niet de dienstmededelingen. Like en subscribe. Geef ons 5 sterren op iTunes. Of 4, dat mag ook. Laat even een recensie achter. Heb je suggesties of tips? Die zijn altijd welkom. Kan je nou ons sturen op ons Lo Stadio account op Twitter. Maar ook op Lo Stadio op Instagram. Op Facebook zijn we tegenwoordig ook actief. Laat ook ons even weten waarom je liever naar de Serie A kijkt dan naar de Premier League. Dan hebben wij weer wat om naar te kijken en om... dat uit te leggen. Wat dan dat gevoel is waardoor je Italië leuker vindt dan het Engelse voetbal. Wij vinden dat in ieder geval wel. En gaan aankomend weekend weer vol kijken naar de Serie A. En horen jullie graag terug op dinsdag. Tot dan.
Tot de volgende.